Daarna lezen we het woord van God uit Genesis 25, vers 19 tot en met 34. En uit Hebreeën 12, vers 12 tot en met 17.
Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, den Syriër, uit Padan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om den Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand vaneenscheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde ze zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esaus verzen inhield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongens groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt. En Esau kwam uit het veld en was moeder. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moeder. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie, ik ga sterven en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem en hij verkocht Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Vervolgen wij Hebreeën 12 vanaf vers 12. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods. Dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door denzelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening wilde beërven en verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht.
We luisteren vanmiddag naar het woord van God zoals dat naar ons toekomt uit Genesis 25, versen 27 tot en met 34. We lezen dat gedeelte nog een keer met elkaar. Genesis 25, vanaf vers 27. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt. En Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zei Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zei, zie, ik ga sterven en waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zei Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk. En hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Tot zover. Gemeente des Heren, elk jaar verschijnt er een jaarboek in ons landelijk kerkverband. En daarin zijn onder andere statistieken te vinden over het verloop van de ledentallen in het jaar daarvoor. Elk jaar bedraagt het aantal kerkverlaters een getal van ongeveer 700 leden, doopleden, belijdende leden, die naar geen kerk zijn gegaan. Het getal van een middelgrote gemeente. Misschien waren er ook wel leden van Urk bij, ik weet dat natuurlijk niet. Wat een verdriet voor ouders als je dat meemaakt, dat je zoon of je dochter zegt, het hoeft voor mij niet meer, dus laat me maar uitschrijven. Het kan het ook een vraag bij jezelf oproepen en ook bij ons als gemeente. Wat hebben we verkeerd gedaan? Hoe komt het toch? Wat hadden we kunnen doen om hen vast te houden? En wij zitten of staan hier vanmiddag, dus zo voor het oog zijn wij geen kerkverlaters. Maar de vraag is wel, hoe zit je hier? Zit je hier in de gestalte van Psalm 84 en Psalm 27 die we gezongen hebben, vanuit een hartelijk verlangen naar de Here en naar zijn dienst? Klopt je hart hier in de eredienst? Of zit je hier puur voor de vorm? Omdat 5 uur was en nou ja goed, het is tijd en we gaan. En dat is het eigenlijk, traditie, meer niet, uiterlijk. Het kan zijn dat je je leven lang de kerk niet verlaat. Maar dat je de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus, wel hebt verlaten. God de rug toekeren, het is helaas van alle eeuwen. Het gaat al terug op die rampzalige dag in het paradijs waarop onze eerste voorouders Adam en Eva de Heere de rug hebben toegekeerd. Het is een groot wonder als je terugkeert tot die God en vervolgens ook blijft bij hem, blijft in Christus en zijn zegen niet kunt missen. Blijf je of ga je weg? Die vraag komt heel indringend op ons af vanuit het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt. Esau die zijn eerstgeboorterecht verkoopt aan Jacob. En Jacob die er blijkbaar op gebrand is om dat eerstgeboorterecht in zijn bezit te krijgen. We gaan daarnaar luisteren onder het thema Wie heeft het eerstgeboorterecht? 2 gedachten. In de eerste plaats, het wordt door Jacob slinks gegrepen. En vervolgens, het wordt door Esau bruut veracht. Dus wie heeft het eerstgeboorterecht? Het wordt door Jacob slinks gegrepen. Het wordt door Esau bruut veracht. In het eerste stukje dat we lazen vanmiddag zijn we getuigen van een late zwangerschap en een bijzondere bevalling. Op oudere leeftijd kregen Isaac en Rebecca 2 zonen, Esau en Jacob. En de strijd tussen die 2 jongens wordt al voor en bij de bevalling zichtbaar. Ze stoten elkaar weg in de baarmoeder en bij de geboorte pakt de een de hiel van de ander vast. 2 jongens... waarachter het plan van God zichtbaar wordt. De meerdere, Esau, zal de mindere, Jacob, dienen. Vanaf vers 27 zijn we een aantal jaren verder. De Bijbel vertelt ons namelijk niet een complete geschiedenis van de aartsvaders, maar het zijn flitsen en fragmenten die de Heilige Geest voor ons nodig oordeelt. De beide jongens groeien op. En dat is natuurlijk altijd een boeiend gebeuren als je dat als ouders mag meemaken. Hoe zal het met deze tweeling gaan? Ja, want dat is het, een tweeling. Maar ze lijken in weinig dingen op elkaar. Uiterlijk al niet. Aan de ene kant heb je Esau, rossig, behaard. En aan de andere kant, dat weten we uit andere gegevens die verderop komen, Jacob heeft een gladde huid. Maar vooral innerlijk blijken ze niets van elkaar te hebben. En ook hun interesses zijn totaal verschillend. Het wordt ons in korte bewoordingen getekend. Esau is een jongen die graag buiten is en erop uit trekt. Hij is een man van het veld. Hij heeft een onrustige, een avontuurlijke geest. Je vindt hem niet vaak thuis. En al snel blijkt dat hij een bijzonder talent heeft voor jagen. Hij is al spoedig mee vertrouwd. Binnen de kortste keren heeft hij precies door waar het wild zit en hoe hij het moet aanpakken om het te pakken te krijgen. Hij blijkt er gewoon een neus voor te hebben. Kijk, jongens en meisjes, daar sjokt Esau weer met een stuk wild op zijn rug. En hij brengt het naar huis. Het is weer een goede dag geweest. Hij heeft succes gehad. En morgen zal het natuurlijk weer precies zo gaan. Moe, maar voldaan komt hij thuis. Hij geniet ervan, van dat ruige leven. En er is natuurlijk helemaal niks mis mee als je een buitenmens bent. Daar zit het kenmerkende verschil tussen Jacob en Esau niet in. Jacob zit heel anders in elkaar. We lezen aan het slot van vers 27. Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. Om met dat laatste te beginnen. Jacob is dus graag bij huis. Al dat zwerven en jagen, dat hoeft voor hem niet zo. Jongens en meisjes, ik denk dat Jacob een jongen is, stel je voor, hè, dat hij onderwijs gekregen zou hebben, dat hij naar school was gegaan, die dan heel graag thuis kwam en een glaasje limonade dronk en een koekje erbij en met moeder aan de praat ging. Jacob vindt het heerlijk thuis. En ook daar is op zichzelf genomen natuurlijk helemaal niks mis mee. En dan dat woord oprecht. Vertalers geven dat woord verschillend weer. De een vertaalt het met huiselijk. Dan zou het mooi passen bij de rest van de zin. Een ander geeft het weer met ordelijk. Tegenover het woeste, chaotische van Esau zou dan Jacob juist een heel ordelijk man zijn. Het kan. We kunnen maar het beste bij de letterlijke betekenis van het woord blijven, zoals die in onze vertaling ook wordt gegeven. Oprecht. Het is hetzelfde woord dat in Genesis 6 wordt toegepast op Noach. Noach was een oprecht man in zijn geslachten. En het is ook hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt, dat God zelf in de mond neemt om Job te typeren. Job is een oprecht man. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Hij rekent in alles met de Heere. Hij heeft, mag ik het eens zo zeggen, een lijn naar God. Een lijn die hij overigens niet zelf heeft gelegd, maar een lijn die van boven naar beneden is gelegd, die de Heilige Geest heeft gelegd. Want oprecht ben je nooit vanuit jezelf. Kwam die vraag misschien spontaan bij u op toen u deze woorden las of meelas? Jacob was een oprecht man. Dat u dacht, klopt dat eigenlijk wel? We weten toch maar al te goed van allerlei gekonkel in Jacobs leven, van oneerlijk gedrag. Hij staat toch niet voor niks bekend als bedrieger. Misschien, ik weet het niet, maar misschien hebben sommige vertalers wel gedacht, laten we dat woord maar niet met oprecht vertalen, want dat zou toch bezijden de werkelijkheid zijn. En toch, gemeente, daar heb je nou juist weer dat grote wonder van Gods genade. Dat de Heere ervoor zorgt dat een mens die door en door zondaar is, toch oprecht wordt. Oprecht wordt gemaakt door de Heilige Geest. Jongens en meisjes, je zou het heel eenvoudig zo kunnen onthouden. Oprecht, dat betekent rechtop. Met de lijn naar de Heere. Niet zonder de Heere te kunnen leven. Zo iemand is Jacob. In tegenstelling met Esau. Die kijkt naar beneden en verwacht het van beneden. We zullen daar zo meteen ook nog wel iets verder van zien. Laten we het eens voor onszelf nagaan. Ben ik een oprecht mens? Reken ik in alles met de Heere? Wat een wonder als dat in je leven gebeurd is. Maar nu zit er misschien vanmiddag ook iemand in de kerk of iemand die meeluistert thuis. Die zegt, ja, daar mag ik toch echt wel iets van weten, dat de Heere in mijn leven gekomen is. Dat zijn liefde mijn hart geraakt heeft en dat er ook echt iets van wederliefde tot hem gekomen is. Maar ik zie mij bij mijzelf nog zoveel dat in strijd is met die oprechtheid. En daar heb ik zo last van. Ga daar nou niet mee zitten tobben in jezelf, om te kijken of dat een beetje beter wordt, maar zeg dat nou maar eerlijk tegen de Heere. Beleid het maar. En vraag er dan maar bij, wat we samen gezongen hebben. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Dat innerlijke gezindheid, een uiterlijke levenswandel met elkaar in overeenstemming zullen zijn. Er wordt ons nog iets verteld over dat gezinsleven van Isaac en Rebecca met hun zonen Esau en Jacob. We lezen het dat Isaac Esau lief had, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebecca had Jacob lief. Nou, we voelen natuurlijk meteen wel aangemeten. Dit klopt niet. Dit soort voorkeuren binnen een gezin zijn zeer slecht. Dit kan nooit goed gaan. Wij zeggen wel eens, de liefde van de man gaat door de maag. Nou, in elk geval wordt de liefde van Isaac voor Esau bepaald door de lekkere hapjes die Esau regelmatig bij Isaac brengt. Isaac laat zich dus helemaal door zijn smaak, door zijn smaakpupillen leiden. Maar wat gebeurt hier nou in geestelijk opzicht? Dit. Isaac wil zich niet laten leiden door het plan van de Heere met Esau en Jacob. Dat plan had de Heere voor de geboorte van de beide jongens al aan Rebecca kenbaar gemaakt. En ongetwijfeld zal Rebecca dat met haar man gedeeld hebben. Nu kennen we Isaac zeker als een godvrezend man. Het is een wat stille, teruggetrokken man, maar zeker wel een godvrezend man. Maar ook iemand die de Heere vreest, leeft niet altijd zo dat hij of zij zich volledig door de Heilige Geest laat leiden. Daar is ook die oude mens die zich roert. En dan gebeurt het meer dan eens dat de drang van de natuurlijke zintuigen de geestelijke antenne overwoekert. Dat het vlees de overhand neemt en niet de geest. Bij Rebecca is een duidelijke voorkeur voor Jacob op te merken. Ja, dat zou te maken kunnen hebben met dat plan van de Heere waar zij van weet. En dat ze op die manier focust op Jacob. Of, kan ook, hè, speelt erin mee dat Jacob gewoon een gezellige jongen is die graag thuis is. En dat moeder Rebecca daarom met hem een sterkere band opbouwt dan met Esau. Hoe dan ook, leven met voorkeuren voor een van beide kinderen of van andere kinderen pakt nooit goed uit. En ouders, ik zeg niet dat het de hoofdzaak van dit gedeelte is, maar ik wil het toch wel even noemen. Herkent u deze valkuil? Dat je het ene kind voortrekt boven het andere. Kinderen merken dat natuurlijk feilloos. Jongens en meisjes, zo is het al op school, hè? Als je op school bent en je merkt dat de meester of de juf die ene leerling voortrekt, die jongen die altijd de klusjes mag doen, dat meisje dat altijd de vraag mag beantwoorden, dan vind je dat niet leuk. Maar als je het thuis merkt dat je vader of moeder, of misschien allebei, een ander broertje of zusje voortrekt, dan word je daar zelfs verdrietig van. Er zijn mensen, en misschien zijn ze er ook wel onder ons, die het hun hele leven meedragen, dat vader of moeder of allebei voorkeur had voor een ander kind. En dat meer dan eens al overduidelijk lieten blijken. En gemeente, omgekeerd, een kind dat volgetrokken wordt, is vaak onuitstaanbaar. Het zal zeker waar zijn dat het ene kind een makkelijker karakter heeft dan het andere. Maar als het goed is, dan hou je van al je kinderen evenveel. En een kind merkt het natuurlijk heel goed of vader en moeder echt van hem of haar houden. Als we een hoofdstuk verder kijken, dan zien we trouwens dat dit punt ook verwijdering heeft gegeven tussen Isaac en Rebecca onderling. Dus het is ook niet goed voor je huwelijk. Laten wij onze kinderen onvoorwaardelijk lief hebben. Ook als het niet altijd van die lievertjes zijn. Maar ze zijn ons door de Heere toevertrouwd. Panden die we van hem te leen hebben gekregen. Om ze op te voeden volgens de beloften en de eisen van Gods verbond. Onze gezinnen zijn gezinnen die behoren bij Gods genadeverbond. Maar er kan ook in verbondsgezinnen van alles mis zijn. Ook verbondskinderen zijn Adamskinderen. Ook verbondskinderen moeten opnieuw geboren worden. Ze hebben een hart waarin allerlei ongerechtigheid leeft. En dat ontdekken we ook als we verder gaan luisteren. Het is zomaar op een willekeurige dag. Een dag als alle andere dagen. Esau is op jacht en Jacob is thuis. Het zal misschien aan het eind van de middag zijn geweest dat Esau terugkeert naar huis. We lezen niet of hij iets gevangen heeft. In elk geval, hij is doodop. Zijn maag knort van de honger. Zoals je jongens en meisjes dat wel eens kunt hebben als je een middag buiten gespeeld hebt. Hè, dan zeg je, wat heb ik een trek. En dan ziet hij daar Jacob zitten. Jacob heeft een pan soep gekookt. Wat ruikt dat heerlijk. Die geur van opborrelende linzensoep. Esau kan die geur niet weerstaan. Het water loopt hem in de mond. En hij zegt tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Er wordt in de Bijbel een kleine aantekening bij geplaatst, in vers 30. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Linzen zijn rood. En Edom betekent ook rood. De rossige Esau wil slurpen van de rode linzen. Hij snakt ernaar. Dat rode daar. En kijk gemeente, als die broers nou goed met elkaar waren geweest, dan zou het natuurlijk geen enkel punt zijn geweest. Dan zou Jacob gezegd hebben, jongen, ik zie wel dat je moe bent en dat je honger hebt. Neem zoveel als je wilt. Maar nee, er komt Jacob ineens iets heel anders in gedachten. Hij moet plotseling aan het eerstgeboorterecht denken. Het recht van de eerste zoon. We kunnen wel aannemen dat moeder Rebecca dat wat de Heere gezegd heeft over die beide jongens ook met Jacob gedeeld heeft. De meerdere zal de mindere dienen. De jongste zal de oudste voorgaan. Jacob ziet zijn kans schoon. Het is nu of nooit. En hij denkt, laat ik er een deal van maken. En heel slim zegt hij tegen Esau, als jij mij nou het eerste geboorterecht geeft, dan krijg jij van mij linzensoep. Alsof het een soort koehandel is. Het eerste geboorterecht. Dat houdt drie dingen in. In de eerste plaats, je zult de baas zijn over je broers en de eer van een leider ontvangen. Vervolgens, je zult het dubbele deel van de erfenis ontvangen. En tenslotte, je mag aanspraak maken op de bijzondere zorg en bescherming van de Heere. Drie dingen die Jacob uiteraard bijzonder aanspreken. En het is toch de belofte van de Heere. Nu dan. Dan mag hij toch zeker ook wel zijn best doen om het beloofde in bezit te krijgen. Ook al is dat dan via een truc. Esau heeft er geen enkele moeite mee om zijn eerstgeboorterecht te verkopen voor een kom soep. Hoor maar wat hij zegt. Zie je, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met dat eerstgeboorterecht? En we zullen dat wel zo mogen lezen als, ik sterf van de honger. En zoals iemand op een hete middag kan zeggen, water alsjeblieft, want ik verga van de dorst. Esau zegt, wat heb ik aan dat eerstgeboorterecht op de lange termijn, als ik op de korte termijn niet eens ontvang wat ik nodig heb. En daarom, nu. Zoals jongeren er een Engelse slogan is die zegt, we want it and we want it now. Maar Jacob wil nog wel een garantie inbouwen. Ja, want zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Stel je voor dat Esau er later op terugkomt. En vandaar dat hij zijn broer vraagt om het te zweren. De naam van God wordt erbij aangeroepen. Wat spelen de beide broers hoog spel. En zo wordt de koop gesloten. Jacob is bereid om er zelfs een complete maaltijd van te maken voor zijn broer. Hij serveert er ook brood bij. Op deze slinkse, dus sluwe, achterbakse manier ontfutselt Jacob aan zijn broer het eerstgeboorterecht. Hoe moeten we dat nu taxeren, gemeente? En wat heeft dat ons te zeggen? Aan de ene kant merken we dat Jacob Gods beloften serieus neemt. En dat is op zich positief te noemen. En de rode draad in Jacobs leven, ondanks al die uitglijders en al dat bedrog en al die zonden. Maar de rode draad in Jacobs leven laat toch zien dat het hem werkelijk om de Here te doen is. Hij verlangde naar wat de Here beloofd had. De verlossing door de komende Messias. En de eeuwige toekomst met hem. En wat zegt het ons veel, jongeren, dat Jacob dat al jong zocht. Ja, dat is de beste tijd om de Here te zoeken en te dienen. Als je jong bent, wacht maar niet tot je oud wordt. Want je weet niet eens of je dat wordt. Maar ook, als je dat wordt, dan weet je niet hoe je er dan aan toe bent. Dat kunnen ook nog wel eens heel moeilijke jaren zijn. Niet voor niets, zegt de wijze prediker, gedenk uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, van uw jeugd, eer dat de kwade dagen komen, waarvan gezegd zult, ik vind er geen lust in. Ik heb er geen zin meer in. Ik kan het niet meer opbrengen. Ja, dat kan, hè. Dat je de energie niet meer kunt opbrengen om met de eeuwige dingen, de dingen van de Here, bezig te zijn. Je bent te moe, te ziek. Je concentratievermogen vermindert. Je wordt misschien zelfs wel dement. En als het dan nog zou moeten gebeuren, dan kan het wel eens voor eeuwig te laat zijn. En daarom, het is in Jacob te prijzen dat hij de Here jong zoekt en verlangt om de vervulling van Gods belofte te verkrijgen. In dat opzicht is hij een voorbeeld ter navolging. Maar u voelt wel aan, daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Jacob meent namelijk dat hij de Here voor de voeten moet gaan lopen. Dat hij de Here een handje moet gaan helpen. Hij denkt, als ik er zelf geen werk van maak, dan wordt het niks. Jacob gaat doen wat Gods eigen werk is. Een zondaar deelgeven aan het beloofde heil. En dat hij de Here voor de voeten loopt, dat blijkt wel uit de manier waarop Jacob te werk gaat. Hij maakt misbruik van de zwakheid van Esau. En hij denkt dat hij het allemaal zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Wij lezen niet dat Jacob de handen gaat vouwen en gaat bidden om de vervulling van de beloften van de Here. Hij vouwt zijn handen niet. Hij gaat ze op een andere manier gebruiken. Op een zelfbedachte manier. En weet u, gemeente, dan schiet je altijd in de kramp. Want je denkt dat het van jezelf afhangt. En voordat wij het weten, doen wij ook zoiets. Een paar voorbeelden. Ik krijg mijn onkerkelijke vriend of vriendin wel mee naar de kerk. En dan zou je zien, binnen de kortste keer is hij of zij bekeerd. Krijg ik wel voor elkaar. Of je denkt als ouders, als we het nou in de opvoeding in zus en zo aanpakken, nou dan is succes verzekerd. Dan zullen ze toch zeker allemaal in de wegen van de Here gaan. Of als ik mezelf nou eens zo inzet voor de gemeente, nou dan zal het hier wel goed gaan. Of als ik mijzelf trouw houd aan het pad van Gods geboden, ik doe wat Hij mij vraagt, dan zal Hij mij wel belonen met de hemel. Wij moeten zoveel zelf, gemeente, denken we. Er is heel veel moeterigheid in de kerk. Liet de Heilige Geest het u, jou al zien, als een kwaal bij jezelf. Ik heb gejaagd, wel jarenlang, om goed en vroom te leven. Wat werd mijn zielen toch te bang. Mijn werken kon niets geven. Is een trek waar Jacob in zijn leven heel veel last van heeft gehad. Er was uiteindelijk een Pniel nodig. Genesis 32. Waarbij hij zichzelf leerde verliezen. En waarbij hij wel leerde smeken. Heere, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. En als je de hele geschiedenis van Jacob nagaat, gemeente, dan krijg je eigenlijk de indruk dat dat het pas op zijn sterfbed helemaal duidelijk is geworden. Dat hij toen kwam waar hij wezen moest. Dan is hem alles uit handen gevallen. En dan beleidt hij, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ja, dan krijgt hij veel meer zicht op de komende Messias. Op uw Yeshua, op uw Jezus wacht ik, o Heere. In Christus zijn al Gods beloften ja en amen. Door het geloof alleen mag ik leren dat ik niet naar mij toegris wat de Heere beloofd heeft. Alsof Gods beloften eigenhandig gekaapt kunnen worden, zoals Jacob eerst meende. Maar ik ontdek wat hij mij belooft, dat valt mij uit pure genade ten deel. Op kosten van het lam dat mijn zonden op zich nam. En door het werk van de Heilige Geest. Die plaats gaat maken in mijn hart voor die belofte. Want er is van nature geen plaats voor. Hij maakt er plaats voor. Die geest die het uit Christus neemt en het ook mij verkondigt. Zo word ik rechtmatig bezitter van wat de Heere heeft toegezegd. Gemeente Jacob heeft er lang over gedaan. Maar hij heeft het wel geleerd. Mag ik eens vragen, hoe is het nou met u, met jou? Heb je er ook al iets van geleerd in je leven? Misschien door schade en schande heen, zoals het ook bij Jacob het geval was. Maar dat je het mocht leren, Jezus. Niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng, of schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. Maar wat is Esau's houding tegenover het eerstgeboorterecht? Dat is onze tweede gedachte. Het wordt door Esau bruut veracht. Gemeente, we staan toch wel versteld. Hoe Esau in een handomdraai zijn eerstgeboorterecht van de hand doet. We zijn geneigd om te zeggen, man, Esau, weet wat je doet, weet wat je weggooit. En dat voor een kom soep. Terecht. Zeker als we nog even verder inzoomen op dat eerstgeboorterecht. Dat ging niet alleen maar over materiële dingen, over het dubbele deel van de erfenis. Maar dat ging ook wel degelijk over geestelijke dingen. Het had alles te maken met Gods heilsplan. Na de zondeval, na de zondvloed, na de torenbouw van Babel, koos de Heere Abraham uit om drager van zijn belofte te zijn. En die belofte hield uiteindelijk in de redding van zondaren door hem die het nageslacht van Abraham zou zijn, de Heere Jezus Christus. De lijn liep van Abraham naar Isaac en zou normaal gesproken verder gaan op Esau, de oudste zoon van Isaac. Dat die lijn anders is gaan lopen, dat heeft aan de ene kant te maken met het plan van God. Dat is een apart onderwerp, daar ga ik het nu verder niet over hebben, maar dat blijkt dus uit het gedeelte dat we als eerste lazen. Maar waar het me nu in deze preek om gaat is, er zit ook een kant in van Esau zelf. Esau zelf heeft namelijk helemaal geen belang bij die zegen. Hij is een verbondskind en hij draagt het teken van dat verbond in zijn lichaam, in de besnijdenis. Maar het interesseert hem geen fluit. Hij ziet helemaal niet in dat hij een zondaar is tegenover God. En dat hij daarom die beloofde verlosser zo nodig heeft. Hij ziet geen waarde in hem. Het is nog steeds waar, gemeente. Adam niet geleerd. Christus niet begeerd. Leven voor God, zoals in het verbond gevraagd wordt. Waar is dat goed voor? Er zijn veel belangrijke dingen in het leven. Veel prettiger ook, vooral. Dat leven met de God van het verbond, dat is zo duf. En zo saai. Dat is vol mietjes, zoals Jacob. En wat moet je nou met beloften voor de toekomst? Daar heb ik vandaag helemaal niks aan. Ik kijk naar wat deze dag mij te bieden heeft. Lekker eten en drinken, bijvoorbeeld. Esau denkt dus niet op de lange termijn, maar puur op de korte termijn. De eeuwigheid, Ach, die is zo vaag en zo ver. Zal die ooit wel aanbreken? En ongemerkt, gemeente, zijn we al in onze eigen tijd aangekomen. Is dit niet het levenspatroon van heel veel mensen? Van u of jou misschien ook? Leven voor het hier en nu. Genieten. Dat is het grote werkwoord geworden. Voor ons nog altijd welvarende westerse mensen. Wel te verstaan. De platheid gaapt je aan. Zoals die ook doorklinkt in dat zinnetje over Esau in vers 34. En hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Wat was de reactie van een aantal jongeren, natuurlijk niet van allemaal, hè? Gelukkig niet. Maar wat was de reactie van een aantal jongeren toen de coronamaatregelen werden opgeheven? En ik zeg het maar gewoon zoals een van hen het zei. Toen hen gevraagd werd, wat ga je nou doen? Lekker zuppen. Een leven zo plat als een pannenkoek. Geen diepgang, geen hoogte. Geen blik naar binnen, geen blik naar boven. De materiële mens die zegt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven en dan is het uit met de pret. Gemeente, is dat niet de echo van Esau's woorden? Laat mij slurpen van dat rode daar, want ik verga van de dorst en ik sterf van de honger. En je vult je maag en je giet je vol en je ziel blijft leeg. Je bekommert je niet om de belofte van Gods verbond die aan je voorhoofd betekent en verzegeld zijn. Je behoort niet bij die mensen die Gods verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Esau kunnen we typeren als een onverschillig verbondskind. Hij kan werkelijk niet snappen waarom Jacob nou zo'n waarde hecht aan dat eerstgeboorterecht. Wat mis je daar nou aan, als je dat kwijtraakt? Jongeren, misschien denk jij het wel eens. Als je ouders, en dat hoop ik tenminste dat ze dat doen, als je ouders aandringen op een leven voor de Heer, een leven van bekering, als ze iets vertellen hoe rijk en hoe heerlijk dat leven met de Heer is. Dat doen we toch, ouders? Hoop ik. Dat je dan zegt, nou mooi voor hen. Dat zegt mij niks. Sorry. Ik zit hier nog in de kerk, maar als ik 18 ben, dan ben ik weg. Kerkverlater in spe. Ja, maar jongen, jij bent gedoopt, hè? In de naam van de drie enige God. En jij meisje, de Heer heeft al tot je gesproken, voordat je nog boel of bak kon zeggen in je leven. Nou en, zeg je, ik zie God niet. Ik hoor hem niet. Ik voel hem niet. Wat ik zie, dat zijn de mogelijkheden om geld te verdienen, veel geld. Wat ik hoor, dat zijn de gouden bergen die mij beloofd worden. En wat ik voel, dat is geluk. Als ik denk aan alles wat deze wereld mij te bieden heeft. Wat ik bereiken kan. Wat heb ik aan beloften voor een eeuwige toekomst? Ik kan er vandaag niks mee. Geef mij nu te eten, nu te drinken, nu te genieten. God mag zijn verbond, zijn hemel en zijn zaligheid wel houden als ik nu maar een leuk leven heb. Leven op de korte termijn. Horizontaal. Maar dan leef je als een onheilige. Zo wordt Esau getypeerd in Hebreeën 12. En daar ben jij dan ook. Een onheilige. Dat wil zeggen, dan leef je als een mens die geen enkel belang heeft bij de eeuwige dingen en bij de eeuwige God. Maar je moet straks wel voor hem verschijnen, hè? Voor die God. En hoe ga jij het hem dan uitleggen? Dat je geen belang had bij zijn zegen, Dat je gekozen hebt voor een wereld, voor een leven in de wereld. Vlak, horizontaal. Dat je de lijn naar boven miste. Ezau at, dronk. Hij stond op en hij ging heen. Ezau verliet de kerk. Ezau verliet de Heere. Ezau, kind van het verbond, kom terug als je leven je lief is. Ezau kwam niet terug. Ook niet, als je even verder kijkt naar hoofdstuk 27, ook niet als die tranen met tuiten huilt, omdat hem de grote zegen ontgaat. Maar het zijn krokodillentranen. Het ging hem niet om de Heere. Het ging hem om zijn eigen hachje. Hij had geen berouw, zegt Hebreeën 12. Geen gebroken hart. Er was geen schuldbelijdenis bij. Hij keerde niet werkelijk tot de Heere terug. En jij, jongeren? Als je nou heel eerlijk bent, hè? Als je nou op dit moment bezig bent op zo'n weg van Ezau, alsjeblieft, keer terug. Voordat het te laat is. Want wie verre van God de weelde zoekt, zoals Ezau, ja, die vergaat eenmaal. En die wordt vervloekt. Laat het zover niet komen. Er is een God die op jou wacht. Er is een heiland die jou zoekt. Die jou hebben wil. Ezau had genoeg aan die linzenmoes. Meer hoefde hij niet. Weet je, de Heer heeft jou zoveel meer te geven. Nee, geen aardse rijkdom, want die gaat toch voorbij. Wordt ook zo aangrijpend als je zag hoe dat zelfs bij een koningin gebeurde. Hè? De kroon werd weggehaald, de scepter werd weggehaald, de juwelen werden weggehaald. Je neemt niks mee. Aardse rijkdom gaat allemaal voorbij. Dat laat je ziel ook leeg. Maar hij heeft jou de schat van de vergeving en het echte leven te geven. De schat van het eeuwige leven. En hij gunt het je zo van harte. En wij, ouderen, wat leven wij onze kinderen voor? Dat je toch vooral goed voor jezelf moet zorgen? Dat je moet accelereren? Je carrière moet maken? Dat je een topper moet zijn? Dat je moet presteren? Dat je toch vooral goed voor jezelf moet zorgen? Maar hoe zit het dan met onszelf? Ezau's, we hoeven niet alleen maar jonge mensen te zijn. Die kunnen we ook onder ouderen tegenkomen. Je leven lang naar de kerk geweest, maar nooit één stap verder gekomen. Altijd blijven staan bij de dingen van het hier en het nu. Wel in de kerk, maar niet van de kerk. Wel een verbondskind, maar zonder kinderhart. Broeder, zuster, het is nog niet te laat. Bekeer u van harte tot hem die u zoekt. Dan bent u wel arm in uzelf, maar dan bent u rijk in de Heere. Om Jezus wil. Gemeente, gezegend zijn we als we niet genoeg meer hebben aan het materiële. Dat onze ziel dorst naar God. Dat ons hart geraakt is door de belofte van zijn genade. Vanwege het rode bloed van Christus. Mag ik het nou zo eens zeggen vanmiddag wat je zegt? Dat rode bloed daar. Laat uw bloed mijn hoop dan wekken. En mijn schuld voor God bedekken. En dat we dan niet de Heere voor de voeten gaan lopen. Zoals Jacob deed, aanvankelijk deed. Maar biddend. Geduldig. En vertrouwend uitzien naar de vervulling van al Gods beloften. Om een leven te zoeken, niet ver van hem, maar heel dichtbij hem. En dan haal je een streep door je eigen werk. En je prijst alleen nog maar het werk van de Heere. De Heere, wiens werk ik roemen zal. Amen.